Goedemorgen. Fijn om als gemeente weer bij elkaar te zijn. Dit prijzen met onze liederen. Het woord met u te delen. En de Heer te danken voor zijn genade. Al die bad. Dank u dat we met uw geest verder mogen gaan. En hij zei, we zouden ons geen raad weten om zonder de geest van God verder te gaan. Wel, vanmorgen gaan we het hier ook over hebben. Zij het in misschien iets andere vorm, maar het principe is duidelijk. Ik ga maar een stukje lezen uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 3, vers 9 tot en met 11. Dan zegt Paulus tegen de Korintiërs, want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk, dat bent u. Naar de genade van de God die mij is gegeven, zegt Paulus, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Tot zover. Paulus zegt tegen de Korintiërs, jullie zijn een bouwwerk van God. Nu zal er in de Bijbel een gelovige, een kind van God, vaak met een gebouw wordt vergeleken. God bouwde de mens. Hij bouwde Eva uit de rib van Adam. We zijn een tempel van de Heilige Geest. En dan zegt Paulus, wij zijn Gods bouwwerk. En dan is het heel opvallend dat Paulus hier de ene keer zegt dat hij als een kundig bouwmeester het fundament heeft gelegd. En dan een vers later zegt hij dat Jezus het fundament is. En dat er niemand is die dat fundament kan leggen. Zijn er dan twee fundamenten? Het fundament dat Paulus heeft gelegd en Jezus. Het fundament dat niemand kan leggen. De basisbijbel heeft het iets anders vertaald en zegt dat Jezus het fundament is en dat Paulus de fundamenten van het geloof heeft gelegd. En dat is helemaal in overeenstemming met de betekenis van het woordje fundament. Want het woordje fundament betekent zowel in het Grieks als in het Nederlands eigenlijk twee betekenissen. Twee verschillende betekenissen. Het betekent namelijk fundering of beginselen, grondslagen. De fundering van een huis, van een gebouw en de grondslagen bijvoorbeeld van de Nederlandse staat. Er wordt hetzelfde woord fundament voor gebruikt. En als dan de Hebreeën schrijver spreekt over de fundamenten, dan gaat het over de grondbeginselen van het geloof. Hebreeën 6. En hij zegt dat je pas kunt gaan bouwen aan jouw huis als de grondbeginselen van het geloof in ons leven aanwezig zijn. Zoals bekering, geloof in God, dat wil zeggen geloven zoals de schrift zegt, doop in water, doop in de Heilige Geest, opleggen van handen, opstanding der doden en het eeuwig oordeel. Dat zijn de fundamenten, de grondbeginselen die de Hebreeën schrijver ons aanreikt. We kunnen pas gaan bouwen als de Heer Jezus ons fundament, onze rots is. En als de grondbeginselen, de fundamenten van het geloof in ons leven aanwezig zijn. Kijk, als je een dergelijk huis wil bouwen, dan moet je kennis van zaken hebben. Dan moet je weten wat de bouwvoorschriften zijn. En dan zegt Jezus, als je mijn woorden hoort en die doet, dan bouw je een stevig huis, dan bouw je op de rots. Dat, die woorden van de Jezus, dat zijn de bouwvoorschriften voor de bouw van ons huis. Zonder kennis van het woord, zonder de woorden van de Jezus, kun je geen betrouwbaar huis bouwen. Want een huis dat zonder kennis gebouwd is, zal uiteindelijk verloren gaan. Mijn volk gaat door gebrek aan kennis verloren. Zo is het ook met ons huis. Als we een huis bouwen zonder kennis, dan zal dat geen stand houden. Wel, hoe gaan wij nu een stevig en degelijk huis bouwen? Die Jezus heeft een verhaal verteld over twee bouwvakkers die allebei een huis gingen bouwen. De een bouwde met kennis van het woord van God, en die ander bouwde zoals hij dacht dat het zou moeten. Even ter info, het gaat hier dus niet om een fysiek huis van stenen, maar om een geestelijk huis, een eeuwig huis. En zij, die twee bouwvakkers, ze bouwden allebei hun eigen huis. En na verloop van tijd staan daar twee prachtige huizen. En als je zou vragen, welk van die twee vind je het mooiste, dan zou je waarschijnlijk geen keus kunnen maken. Ze waren allebei perfect en prachtig om te zien. Het waren beide zeer mooie en fraaie en comfortabele huizen. Maar toen de nood weer kwam en de storm en de regen tegen die huizen beukten, bleef het ene huis staan en het andere huis, dat werd een bouwval, stort in. Hoe kan dat nou? Twee gelijke huizen, identieke huizen om te zien. Het een blijft staan en het ander wordt een bouwval. Hoe kan dat nu? Wel, het probleem was dat het ene huis verborgen gebreken had. Dat kun je zo aan de buitenkant kon je dat niet zien. Het had geen goed fundament. Het was gebouwd op zand. Twee mannen. De een bouwde op zand en de ander bouwde op de rots. Hij die bouwde op zand was snel klaar, maar die ander groef eerst het losse zand weg en bouwde zijn huis op de rots. Let op, beide mannen kenden de grondbeginselen van geloof, kenden de voorschriften, hoorden de woorden van Jezus, en de een bouwde in geloof met de woorden van Jezus en de ander bouwde zoals hij zelf dacht dat het goed was. Bouwen op de rots of op zand. Toen de Heere God aan Mozes de opdracht gaf om het tabernakel te bouwen, zei hij: Mozes, ik zal je een voorbeeld geven. Ik zal je laten zien hoe je die tabernakel en alles moet maken. En als je dan het boek Exodus leest, dan lees je heel gedetailleerd hoe de Heere God wilde dat die tabernakel met alle meubilair, zoals brandofferaltaar, wasvat enzovoorts, gemaakt moest worden. Alles was heel nauwkeurig omschreven. Dus voordat Mozes dus begon te bouwen, luisterde hij eerst naar de Heere die hem vertelde hoe en wat. Wel, zo'n zelfde soort beschrijving vinden we ook in het Nieuw Testament. maar ook heel gedetailleerd wordt beschreven hoe ons huis, hoe ons leven eruit moet gaan zien. Want wij zijn immers, stuk voor stuk, Gods bouwwerk. Een woonstede van God in de geest. Waar het nu voor ons dus op aankomt is, bouwen zoals de Heere God het wil. En Paulus is heel duidelijk als hij zegt dat we daar allemaal heel persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Hij zegt, en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Mozes, hij kreeg de opdracht om die tabernakel te bouwen. En de bouw van die tabernakel in grote lijnen was een voorhof met het brandofferaltaar en het wasvat, het heilige der heiligen met de kandelaar, of het heilige met de kandelaar, het reukofferaltaar en het tafel met toonbroden, en dan het heilige der heiligen met de ark van het verbond, gescheiden door een voorhangsel. Deze drie, die waren nodig voor die tijdelijke woning van de Heere God. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Drie delen en toch één huis. Ook de huizen waarin wij wonen, of ze nu groot of klein zijn, hebben allemaal drie fundamentele delen. Een fundament, draagmuren en een dak. Een fundament is geen huis. Draagmuren zijn ook geen huis. En een dak is ook geen huis. Maar alle drie samen vormen ze een huis. Als de Heer Jezus met de farizeeën spreekt over het gebod van de liefde, dan begint hij met de woorden: hoor Israël, hoor. De Heere onze God is één. En ook als Mozes het over het gebod van de liefde heeft, dan zegt hij precies hetzelfde. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Maar die ene God bestaat uit drie. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Drie. Vader, Zoon en Geest. En toch één. En dan zegt de Heer Jezus, als je mij gezien hebt, dan heb je ze alle drie gezien. Dan heb je de Vader gezien. Kijk, God de Vader is onzichtbaar. De Heilige Geest is onzichtbaar. Maar toen Jezus op aarde was, liet hij de mensen zien wie God was. Liet hij de mensen zien wat de kracht van de Heilige Geest kon doen in de samenleving. Wie mij gezien heeft, zegt hij, heeft de Vader gezien. Vader, Zoon en Geest. Kun je niet scheiden. Als je Jezus afwijst, dan wijs je niet alleen de Zoon af, maar ook de Vader en de Heilige Geest. En als we Jezus hebben aangenomen, dan hebben we ook de Vader en de Heilige Geest aanvaard. Want die drie zijn één. Die horen bij elkaar. Die kun je niet opsplitsen. Jezus, hij is voor ons de zichtbare God. De weg naar het hart van de Vader. Hij is de spil van het evangelie. Kijk, God houdt van je. Is niet het evangelie, maar Jezus. Gestorven, begraven en opgestaan om ons te redden. Dat is het evangelie. We worden niet gered omdat God van ons houdt. Want God houdt van alle mensen. Nee, we worden gered als we de Vader, de Zoon en de Geest, als het evangelie, de woorden van Jezus, accepteren en doen. Worden gered als we Jezus als verlosser aannemen. Toen Petrus op die eerste Pinksterdag zijn toespraak hield, werden de mensen diep in hun hart getroffen. En ze zeiden: wat moeten we doen? Mannen, broeders, wat moeten we doen? Dan antwoordt Petrus en hij zegt: bekeer je, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Dat is bouwen op het fundament Jezus, op de rots. Bekering, doop in water en doop in de Heilige Geest. Een christelijke gelovige, een kind van God, dat niet gedoopt is in water, niet gedoopt is in de Heilige Geest, is als een huis waar alleen het fundament ligt. Geen muren en geen dak. Jezus, hij zegt niet voor niets: wie mijn woorden hoort en doet. Wij zijn zelf verantwoordelijk om te luisteren naar de woorden van Jezus en ons huis te bouwen zoals Hij dat zegt. Dat begint met bekering en dan komen de fundamenten van het geloof, zoals de Hebreeënschrijver ons aandraagt. Doop in water, doop in de Heilige Geest enzovoorts. Want wij zijn stuk voor stuk Gods bouwwerk. En het is niet de bedoeling dat er na onze bekering, na 1, 2 of 20 jaar, alleen nog maar niets anders ligt dan dat fundament. Hoe zal God dan immers zijn heilige voorwerpen van zijn huis, zijn belofte en zijn gaven aan ons toe kunnen vertrouwen? Een huis zonder dak ga je niet stofferen en inkleden. Want de regen en de wind zullen alles stuk maken. Johannes, hij spreekt over de Vader, de Zoon en de Geest en hij zegt, want drie, zegt hij, drie zijn de getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En hij zegt opnieuw, die drie zijn één. Hij zegt, maar er zijn ook drie die getuigen op aarde. De Geest, het water en het bloed. En die drie, zegt hij, zijn ook één. De kinderen van Israël werden gered uit Egypte door het bloed van het lam. En ze gingen door het water van de Rode Zee, zodat Farao hen niet meer kon bereiken. Ze waren gered. Het bloed van het lam, al de deurposten van de huizen, het water van de Rode Zee als een muur. En als je dan omhoog kijkt, dan zie je de wolken, de vuurkolom die hen leiden. De gids, de leidsman, het beeld van de Heilige Geest. Dat is de blauwdruk, de tekening van het huis waarmee we mogen bouwen. Bekering, doop in water en doop in de Heilige Geest. Net zoals Noach met zijn gezin door het water heen werd gered, precies zo werd Israël door het water van de Rode Zee heen van Israël, van Egypte gered, zodat Farao hem niet meer kon bereiken. En dan zegt Petrus tegen ons, refererend aan Noach, als tegenbeeld daarvan, red u dan zijn doop, die niet een afleggen is van een lichamelijke onreinheid, maar een beden van een goed geweten tot God, door de opstanding van de Heer Jezus. Doop in water, Noach door het water heen, en Israël trok door het water van de Rode Zee naar het beloofde land. Uiteindelijk. De Heer Jezus, hij gaf zijn discipelen de opdracht en hij gebood hun dat ze Jeruzalem niet mochten verlaten en moesten wachten totdat ze met de Geest vervuld zouden zijn. En let op, die doop in de Heilige Geest, daar hebben we misschien 100 keer met elkaar over gesproken. Maar dat was geen vraag van Jezus, maar een opdracht. Het was een van de fundamenten die we nodig hebben om ons huis te bouwen. Bouwen aan je eigen huis begint met bekering, doop in water en doop in de Heilige Geest. Zonder die kun je niet bouwen. Dat is Almo zei in de zangdienst. Wat zullen we doen zonder de Heilige Geest? Bent u gedoopt in water? Bent u gedoopt in de Heilige Geest? Of zeg je misschien dat was voor vroeger, voor toen? Als je dat denkt, dan mis je het dak van je huis. En dan loop je het risico dat alle meubilair, dat alles wat je ontvangen hebt van de Heere God, geroofd wordt door de regen en de wind. Toen de Heer Jezus de gave van de Heilige Geest aan zijn discipelen beloofde, noemde hij de Heilige Geest trooster, gids, leraar. En hij zei, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u leren onderwijzen, helpen en leiden, te binnenbrengen wat je moet weten, te binnenbrengen wat ik allemaal heb gezegd, zodat je je huis stevig kunt bouwen. Paulus, hij moedigde ons aan, hij zei, jaag naar de liefde en streeft naar de gaven van de Heilige Geest. Zie je het plan van God met ons leven, met uw leven? Word vervuld met de Heilige Geest en streeft naar de gaven van de Geest. God geeft die gaven niet om in je zak te stoppen en er nooit meer rond te kijken. Het is trouwens geen vraag, maar een opdracht. Juist met de Heilige Geest, juist met de gaven van de Geest, kunnen we bouwen op het fundament. Want de Heilige Geest is ons gegeven om te helpen. Te helpen om op die rots te bouwen. Hij leert ons en herinnert ons de woorden van Jezus. Aan het eind van zijn aardse bediening zei de Jezus tegen zijn discipelen, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Groningen, Hogeveen, vul maar in, tot het uiterste van de aarde. Door de doop in de Heilige Geest ontvang je kracht. Jullie zullen kracht ontvangen, zei Jezus. Kracht om te getuigen, om te spreken van wat je weet en wat je zelf hebt ervaren. De woorden van Jezus. Gij zult kracht ontvangen als je met de Heilige Geest wordt gedoopt. Maar let op, wat is er gebeurd toen wij tot bekering kwamen? Toen wij opnieuw geboren werden. Wat gebeurde er toen? Johannes zegt, iedereen, elk mens die Jezus heeft aangenomen, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Het woord dat hier met macht vertaald is, wordt in het Nederlands vertaald met gezag. Na je bekering ben je niet langer een slaaf, maar een kind van God. En als zodanig bezit je nieuw gezag. Je mag en kan spreken in de naam van Jezus. In mijn naam zullen zij, zegt Jezus. En wij zingen in de naam van Jezus overwinnen wij. Niet in eigen naam, maar in de naam van Jezus. Dus met de wedergeboorte of van je gezag en met de doop in de Heilige Geest of van je kracht. Gezag en kracht. En wat de Heere God nu wil, dat wij zullen beleven, is dat in ons leven die kracht en dat gezag zichtbaar zullen zijn, samen zullen werken. En een mooi voorbeeld daarvan, van kracht en gezag, is getuigenis van de eerste gelovigen in het boek Handelingen. Voordat deze mensen, die 120 in de bovenzaal, met de Heilige Geest vervuld werden, waren het kinderen en zonen, dochters van God. En hadden ze gezag van de naam van Jezus. En toch werd Jeruzalem nauwelijks door hun getuigenis beïnvloed. Er gebeurde niet zoveel. Heeft u het ook wel eens, dat je de sterren van de hemel bidt, en dat je na verloop van tijd denkt, wat is er nou gebeurd? Wat is er nu veranderd? Of heb ik dat alleen maar? Als jullie bidden, dan gebeurt het allemaal in één keer. Boom. Nee, soms heb ik maanden voor iets gebeden. En dan kijk ik achterom en dan kijk ik vooruit en zeg ik, ja, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wat is er eigenlijk gebeurd? Ook de discipelen in die bovenzaal. Ze waren bijeen en ze baden eendrachtig. En ze waren eigenlijk een beetje bang voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze zaten in een hoekje en kwamen nauwelijks naar buiten. Hun gebeden leken op te gaan naar een koperen hemel. Maar toen op die eerste Pinksterdag, die 120 gelovigen in de Heilige Geest gedoopt werden, werd er kracht aan het gezag van de naam van Jezus toegevoegd. Tongen van vuur verdeelden zich over hen. En ze werden allemaal vervuld en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het gaf. De Geest gaf hun een gebed. En alle mensen in Jeruzalem, ze waren buiten zichzelf van verwondering. En binnen enkele uren waren duizenden mensen toegestroomd. En diezelfde dag gaven 3000 mensen hun leven aan Jezus. Hoeveel inwoners heeft Groningen? 100.000? 200.000. Nou, 200.000 gedeeld door 3000 in zoveel dagen. Is dat een rare opmerking van mij? Maar de mensen zien zeker. Maar God is niet veranderd. Hij is dezelfde. Moet je voorstellen dat wij gaan bidden voor Groningen. En dan komen morgen in Groningen 3000 mensen tot bekering. Dan moeten we een nieuwe zaal gaan zoeken. En dat is niet ondenkbaar, hè. Dat is echt niet ondenkbaar. Want God is niet veranderd. Als kracht van de Heilige Geest en het gezag van de naam van Jezus in ons leven samenwerken, dan mogen wij van God grote dingen verwachten. Maar nogmaals, dat kan alleen als ons huis compleet is. Een huis met een fundament, met draagmuren en een dak. Bekering, doop in water en doop in de Heilige Geest. Paulus, hij moet ons aan en hij zegt, streeft naar de gaven van de Geest. Strek je hen uit. En dat is niet zomaar een opdracht. Jaag naar de liefde. Dat is een verlangen van de Heere God. Verpakt in een opdracht. Jaag naar de liefde en streef naar de gaven van de Geest. En dan is een van die eerste gaven die eruit ligt, die zichtbaar en hoorbaar is, de gave van het spreken in die vreemde talen. Het spreken in tongen. Paulus, hij zegt ervan, wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de Geest spreekt hij geheimen. En dan weet ik wel dat er heel vaak gesuggereerd wordt dat niet iedereen in tongen kan spreken. En dat argument gebruiken ze dan, aan de een wordt dit gegeven en aan de ander dat. Dat zou betekenen dat iedereen wat krijgt, maar niet alles. Als dat zo zou zijn, dan moet je de tekst dat God niet met mate geeft, veranderen in God geeft met mate. Maar het zal duidelijk zijn dat de Heere God niet zo is. God geeft niet met mate. Bovendien zegt een man als Paulus dat iedereen de openbaring van de geest wordt gegeven. Hij zegt, aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En iedereen is iedereen. Nergens lees je dat er maar een paar mensen in tongen begonnen te spreken. In alle gevallen kun je lezen dat iedereen in die nieuwe taal begon te spreken. Niemand, maar dan werkelijk niemand uitgezonderd. Ja, je zegt dan ook niet zomaar, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen. Dat wil zeggen, iedereen die gelooft, in nieuwe tongen spreken. Als tekenen zullen de gelovigen in nieuwe tongen spreken. Dat zijn we allemaal. Wij geloven toch? Dus wij spreken allemaal nieuwe tongen. Toch? Ja. Het is een van de eerste gaven die we hebben gekregen. En die moet je niet in je zak stoppen. En een papiertje erom, een strikje. Nee, die moet je uitpakken. En dan moet je mee aan de slag gaan. Op de eerste Pinksterdag werden alle mensen vervuld met de Heilige Geest en spraken ze allemaal in tongen. Cornelius en zijn huis, ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze spraken allemaal in tongen. De gelovigen in Samaria en Efeze, ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze spraken allemaal in tongen. De gave, het spreken in tongen, was en is voor iedereen die gelooft. Niemand uitgezonderd. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen, zegt Jezus. En nu het bijzondere van het spreken in tongen is dat je daarmee jezelf opbouwt. Zou God aan de een geven zodat hij zichzelf lekker op kan bouwen en de ander niet? Wie in een tong spreekt, zegt Paulus, sticht zichzelf. Nu even dat woordje stichten. Dat woordje stichten betekent letterlijk een huis opbouwen vanaf het fundament. Door te spreken in tongen, in die andere taal, bouw jij aan jouw persoonlijk geestelijk huis. En dat niet op jouw manier, met hout, hooi of stro, maar zoals de Heilige Geest het ons geeft. Met de woorden van Jezus. Met goud, zilver en kostbare edelstenen. Door te spreken in andere tongen bouw je op het fundament. Bouwen wij ons huis op de rots. Wat denk je? Kunnen wij ons huis bouwen zonder de Heilige Geest? Vraag het aan Onno. Hij zal bevestigen. Dat kunnen we niet. Dat zei je ook in de zangdienst. Wij kunnen niet bouwen zonder de Heilige Geest. Kunnen wij samen gemeente zijn? Kunnen wij samen de gemeente bouwen zonder de Heilige Geest? Nee, dat kunnen we niet. Als wij in tongen spreken, dan stichten wij onszelf en bouwen wij ons huis. Kijk, in tongen spreken is niet alleen een vorm van bidden, maar ook een vorm van de Heere God groot maken en prijzen. Paulus zegt tegen de Corinthiërs, ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Geest en verstand. Waarom Waarom zou ik in tongen spreken? Omdat Jezus het graag wil. Omdat Hij ons heeft opgedragen. En gezegd, als je gelovig bent, dan zullen deze tekenen jou volgen. In nieuwe tongen zal je spreken. En het tweede waarom we dat moeten doen is, als wij in tongen bidden, dan bidden we voor de volle 100% naar de wil van God. Dan bidden we zoals de Heilige Geest het ons geeft. En eigenlijk in het diepst van de zin zijn het dan de gebeden van de Geest die wij uitspreken. Want de Heilige Geest geeft het ons door ons heen. Bidden met je verstand en bidden in je geest. Bidden in tongen. En ik weet best dat sommige mensen hier veel moeite mee hebben. Maar God wil je helpen om ook die gaven daadwerkelijk te gaan gebruiken. Want er schuilt zoveel kracht in. Je bouwt jezelf daarmee op. We hebben het nodig. We kunnen niet op onze eigen manier denken, nou, dat is niet voor mij. God wil dat we allemaal zijn gaven toepassen en gebruiken in ons leven. Want daardoor zullen we zelf gebouwd worden en zal de gemeente ook sterk worden. Bidden met je verstand en bidden in de geest, in tongen. Voor de doop in de geest waren die 120 man in de bovenzaal samen aan het bidden. Dagenlang. En eigenlijk gebeurde er niet zoveel. Ik zei het al. Maar toen op die eerste Pinksterdag al die gebeden afgesloten werden met het bidden in de geest, met het spreken in die vreemde talen en tongen, stond ineens heel Jeruzalem op de kop. En binnen een paar uur kwamen er 3000 mensen tot bekering. Dat is, ik zal bidden met mijn verstand en ik zal bidden met mijn geest. We bidden met ons verstand en het gezag van de naam van Jezus. En dan sluiten we daarna af door te bidden in de geest. Als wij werkelijk voorbeelden willen doen voor onze kinderen, familie, vrienden, broeders en zusters in de gemeente, laten we dan beginnen met het bidden met ons verstand. Wat we weten, wat we zien, wat we horen. Maar wel op het gezag van de naam van Jezus. En als we daarna de bidstond afsluiten met het bidden in de geest, met het spreken in tongen, dan zal dat ongetwijfeld een grote uitwerking hebben. Toen ik dit voorbereidde, dacht ik, ik ga dat avontuur ga ik aan. Ik bid zo vaak met mijn verstand en dan moet ik zeggen na een aantal weken, een aantal maanden, soms nog langer. Ik heb er eigenlijk niet veel van gezien. Ik ga bidden in de geest, want dan weet ik zeker, 100% zeker, dat ik bid naar de wil van God. En dat zal God absoluut verhoren. En misschien zal het een ander gebed zijn dan dat ik met verstand heb gebeden. En eigenlijk wil ik afsluiten met jullie aan te moedigen om voorbeelden te doen voor je familie, je vrienden, je kinderen, kleinkinderen misschien, je broers en zussen, dat je bij elkaar bent en zegt, heren, Kees is ziek, hij is er nog niet helemaal doorheen, heren, we brengen hem voor uw troon, en ook de andere zieken, heren, we brengen hem voor uw troon, en we zegenen hem, in de naam van Jezus. En dan sluiten we af met het gebed in tongen. Heer, labras nidrugrus namantakauria, lambardabas. En dan gaan kracht en gezag samenwerken. En dan mogen wij grote dingen verwachten. Want onze God is een waarmaker van zijn woord. We moeten proberen om al onze bedenkseltjes tegen het gebruik van de gaven, om al die bedenkseltjes los te laten. Te zeggen, Heer, ik strek me uit en ga jagen naar de gaven van de geest. Want ik wil zelf gesticht gebouwd worden. Ik wil mijn huis stevig hebben op het fundament. Ik wil de gemeente zegenen. Ik wil de gemeente gezond en sterk zien. Heer, mijn familie, mijn vrienden. Bidden in de geest. En bidden met je verstand. Beide. En bid daarbij, zegt Paulus, met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Amen. Amen. Zullen we maar stil zijn? Ja, Heer, willen samen vragen aan u of u ons zou helpen om ons huis, ons geestelijk huis, ons leven te bouwen met de kracht van de Heilige Geest en met het gezag van de naam van Jezus. Geef ons genade, Heer, om dat te kunnen begrijpen. Geef ons genade, Heer, om dat ook te willen. Geef ons genade, Heer, om het ook te doen. Dat vragen we samen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.